Ja, nou ja, daar zien we weer iets waar een minister meteen roept van we gaan dat doen, we gaan dat fixen. En dat op de achtergrond een aantal mensen denken van nou, ik ben benieuwd met welk toverstokje hij gaat zwaaien om dit van elkaar te krijgen. Hallo en welkom weer bij Das Privé, jouw wekelijkse nieuwspodcast over privacy. Iedere aflevering praten we je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er ook deze week weer gebeurde in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met Tim van Haren overlopen wij met jullie het privacy nieuws van deze week. Voor dit keer in de uitzending. Uiteraard staan we stil bij de uitspraken rond de dataretentiewetgeving. We bekijken het principe van ransomware as a service. Wat is uiteraard een show zonder een beetje Facebook en WhatsApp? Beide hebben weer iets meegemaakt deze week. En we pakken er nog een zogenaamde supply chain attack uit. Een dienstverlener die zelf slachtoffer is, waardoor meteen 100 bedrijven ook out of business zijn. We vliegen erin met WhatsApp. WhatsApp uiteraard alom gekend. Je weet misschien, je kunt bij WhatsApp een status instellen en dan kun je daar iets mee meegeven. Maar er is ook één ding wat je altijd ziet als je met iemand een berichtje stuurt en dat is die online status. Wat ik niet wist, ik weet niet of jij dat wist Tim, is dat die status niet uit te zetten is. Iedereen kan die zien.
Oh, nee, dat wist ik niet. Ik gebruik ook niet zoveel WhatsApp, maar dat is bizar op zijn minst gezegd.
Ik zou ook meteen toegeven dat de enige reden waarom ik überhaupt WhatsApp is een stukje peer pressure om met een paar mensen in contact te blijven. Familie in dit geval, die dat toch echt gebruiken. Dus ik ben er ook niet heel bekend mee. Maar je ziet dus wel op een gegeven moment, als je dan in het lijstje met contacten kijkt, wie er online is. Ook als je in de chat zelf zit. Je hebt nog een andere status die je kunt aanpassen, waar je ook een tekstje kunt invullen, een zinnetje. Maar die functie om dus te zien of iemand wel of niet in de app zit, online is, dat blijkt je dus niet uit te kunnen zetten. In eerste instantie, want ik heb het ook voorbij horen komen in een podcast die ik luisterde, dacht ik nog van ja, goh, wat zou daar het issue mee kunnen zijn? Ik bedoel, ja, dan, je hoort dan vaak hè, dat idee van ja, maar dan kunnen mensen zien dat ik hun berichtje heb gehad, want ik ben online. En dan stuur ik niet meteen iets terug. Ja, daar heb ik zelf nooit zoveel last van gehad. Ik bedoel, ik stuur een berichtje wanneer het past, wanneer het kan. Ziet iemand dat het berichtje gelezen is wat ze mij gestuurd hebben en ik heb niet meteen teruggestuurd? Ja, daar zal daar wel een reden voor zijn. Dat hoeft niet meteen een gigantische belediging te zijn dat ik ze niet belangrijk vind. Maar dat vond ik het interessante wat ik daar hoorde. Maar zei, ja, daar zijn ook andere, laten we zeggen, use cases te bedenken waar dit een probleem is. Denk bijvoorbeeld als je in de context zit van abusive relationship. Zo'n relatie waarin de machtsverhoudingen verstoord zijn. Misschien een vorm van bepaald misbruik. En waarin iemand dus continu weet wanneer je wel of niet online bent, daar misbruik van kan maken. Er blijken zelfs websites te zijn waar je vervolgens nummers kunt invullen en dan kunt gaan kijken of die personen dus online zijn en wanneer ze online waren. Meer nog bijzonder, je kunt 2 telefoonnummers ingeven en dan kijken wanneer die samen online waren. Om dus op die manier proberen een patroon te herkennen van ja, die zijn zo vaak samen online, die zijn elkaar berichten aan het sturen en wat daar dan weer mee. En ja, wat ik daar dus het meest frappante in vind, want dat iemand zo ver wil gaan om dat soort verbanden te leggen, nou ja, het betere detectievenwerk zullen we dan maar zeggen, met potentiële mogelijkheid tot misbruik, maar het is zo simpel om dat uit te kunnen zetten. In iedere andere app die ik gebruik, of het nu Teams is of ja, Signal heeft zo'n functie helemaal niet, maar iedere andere chat app die ik ooit gebruikt heb, daar heb ik al vaak genoeg toegepast. Ik ben nu even offline. Niemand weet dat ik er ben en dat komt mij heel goed uit. Of ik ben natuurlijk effectief offline. Maar WhatsApp heeft die functie, die is niet te blokkeren. Iedereen kan het zien als ze willen of je online bent of niet.
Ja, en dus blijft de lijst met redenen om over te stappen naar Signal groeien en groeien.
Absoluut, inderdaad. Dat is dan een mooie overstap naar het moederbedrijf van WhatsApp, Facebook. Wij hebben van Datanieuws, als ik me niet vergis, de journalist daar, Pieter-Jan van Leemputten, bekend van, die deed daar meer het security en privacy nieuws, die had een beetje een scoop te pakken. Waar werd hij mee geconfronteerd in?
Ja, Facebook blijft het doen, ze blijven het voor elkaar krijgen. Hè? Wat hebben ze dus deze keer gedaan? Facebook heeft, naar aanleiding van het datalek van een aantal weken terug, als ik me niet vergis, waarbij 533 miljoen accounts, waaronder 3 miljoen Belgen, uitlekten, een communicatiestrategie voorgesteld. En intern een beetje zitten doormailen en per ongeluk blijkbaar ook een redacteur van Data News die betrokken is geraakt bij het rondmailen van die communicatiestrategie. Nu, wat was er gebeurd? Die communicatiestrategie is terechtgekomen in de mailbox van die redacteur. Per ongeluk. Dus we zitten hier weer met een leak van interne informatie. Waarbij dat ze hun manier van aanpak beschrijven, en ik moet zeggen, toen ik die las, ja, zien we toch wel dat er een fundamenteel probleem is met die big tech en met Facebook, hè. Wat dat ze daar eigenlijk zeggen in hun communicatiestrategie is, eerst en vooral, als zoiets zich voordoet, is het laatste dat we gaan doen meer informatie naar buiten pushen en het probleem bespreken. We willen eigenlijk zoveel mogelijk gewoon een put graven, daarin gaan zitten en just wait till it all blows over, omdat er anders veel meer media-aandacht op komt. Dat is ergens ook logisch, als je er niet over praat, dan zal dat uiteindelijk wel een stille dood sterven in de meeste gevallen. Maar dat is niet de juiste manier om daarover, om zo te communiceren naar je betrokkenen, naar autoriteiten in landen. Je laat het gewoon liggen, je bespreekt het niet, je doet er niks aan. Moeten ze het dan toch bespreken? Dan willen ze eigenlijk vooral focussen op het feit dat, wat er hier gebeurd is, dat is het betere scrapework. Er is gebruik gemaakt van een aantal handige trucjes om ook gegevens die niet zomaar publiek beschikbaar zijn op Facebook mee te pakken in een scrapingactie en zo in een gigantische dataset te gaan steken van 533 miljoen accounts. Om dat te gaan afschilderen als een probleem dat sectorgebonden is, dat zich over de hele big tech sector afspeelt. En het zo een beetje af te schuiven op de rest van de sector van, kijk, dit is iets waar wij als Facebook weinig aan kunnen doen, dit is iets waar iedereen van onze collega's, van onze medebedrijven mee zit. En dat kan natuurlijk niet, want eerst en vooral, wat dat zij hier doen is niet zomaar slachtoffer zijn van een scrapingaanval, waarbij dat er publieke data en masse in een databank wordt gezet. Er wordt gebruik gemaakt van een aantal trucjes om ook data die niet zomaar publiek was mee te gaan nemen. Maar ook, ja, je bent hier bezig over communiceren, over een datalek, over scraping, over wat dat je het ook wilt noemen. En uw eerste idee is niet, we moeten daar helder over communiceren, we moeten daar transparant en eerlijk over zijn. Nee, het idee is, we moeten het zo manipuleren dat wij geen schuld treffen. En dat wij dus ook niet verantwoordelijk zijn voor het datalek en dat wij dus ook geen maatregelen moeten gaan nemen. En als we die toer opgaan, ja, dat is nog een reden te meer om Big Tech niet te gaan vertrouwen.
Nee, inderdaad. En kijk, ze doen net alsof iemand, stel er is een website en die publiceert allemaal adressen van bedrijven en hoe komt die eraan? Ja, die gaat rondrijden in een stad. Uren, dagen lang rijdt hij rond, schrijft hij alle adressen op en zo mouwt hij een bestand op. En dat dan iemand waar dat gepubliceerd is of waar dat mee gebeurd is, dan zegt van ja, daar kunnen wij niks aan doen. Als iemand nu helemaal bereid is om in zijn autootje te gaan zitten over rond te rijden op te schrijven, ja, daar kunnen wij toch niks aan doen. Punt is, dat is hier natuurlijk niet vergelijkbaar. Facebook had perfect maatregelen kunnen nemen. We kennen uit onze privacywetgeving het principe privacy by design, data protection by design. Wat betekent dat je bepaalde maatregelen kunt nemen. Ik noem maar even de meest evidente dingen. Zelfs als je het mogelijk wilt maken dat iemand telefoonnummers op kunt vragen, zet er dan een soort time-out op. Dat als iemand meer dan 100 telefoonnummers wilt gaan vragen, dat hij daar een maand van zijn tijd in moet stoppen. Ja, dan stopt een hacker daar ook mee. En dan werkt heel die scraping techniek niet. Dus er zijn een heleboel dingen die ze kunnen doen. En het is hoe ze pakken iets wat inderdaad in die zin industriegebonden is. Clubhouse heeft er ook mee te maken gehad. LinkedIn heeft een soortgelijke aanval te maken gehad. Het is dus eigenlijk iets waarvan de hele industrie het niet goed van elkaar heeft en daar dan van dat gaan normaliseren en te zeggen van ja, kijk, dat hoort er nu helemaal bij. Alsof hier ook weer de Exxon Valdez en andere olierampen. Ja, dat hoort er nu helemaal bij, jongens. Ja, daar kunnen we niks aan doen. Dat is eigen aan de sector. Olierampen kunnen gebeuren. Ja, dat zouden we ook nooit pikken. En dat is hier een beetje hetzelfde. Met een mooie parabool dat het echt een olievlek is waar maar ingevreven blijft worden en die alleen maar erger wordt. Die perscommuniqué geeft ook weer aan, laten we het hopen, alleen maar de persmedewerkers en niet heel Facebook, maar soms ga je daar aan twijfelen, dat die alleen maar bezig zijn met hoe kunnen we dit spinnen, want dat is hun werk. Hun werk is om dit te spinnen. Die gaan niet nadenken over de ethiek en over de gevolgen voor de mensen die erin zitten. Die denken alleen maar hoe gaan we dit spinnen. En dan komt het natuurlijk waardeloos slecht naar buiten. Dus een hele mooie dosis karma dat dit dan per ongeluk naar een journalist is gestuurd die dat even breed uitmeet. Well done, Pieter-Jan van Leenputten. En dat hopelijk steeds meer mensen keer op keer dat dit gebeurt gaan denken van weet je wat, ik ga eens een alternatief zoeken.
Ja, laat ons hopen dat dit weer een slag is die uiteindelijk, zeker in de grote social media spelers, toch gaat gelden. En ervoor gaat zorgen dat mensen beginnen nadenken over waar is dat bedrijf nu eigenlijk in godsnaam mee bezig. Die mail geeft een heel mooie kijk in, zoals jij al aangeeft, sowieso de interne keuken van hun perscommunicatieafdeling. En ja, ik ben daar iets sceptischer in. Ik denk ook gewoon in de manier hoe dat Facebook omgaat met dergelijke incidenten.
Ja, inderdaad. En we kunnen alleen maar hopen dat ze het op een gegeven moment gaan leren. Of, want dat is uiteindelijk het enige waar ze naar luisteren, dat de gebruikers het leren en langzaamaan zich wat gaan verspreiden over andere alternatieven. Dit is nu één sector waar ik het best goed zou vinden als er wat meer spreiding was. En waar, om daar heel even op aan te stippen, iets wat je heel vaak hoort, ook in privacykringen, als men het dan heeft over wat is nu een soort technologie die het kan oplossen, dat is interoperabiliteit. Zorgen dat het niet gebonden blijft aan één specifiek netwerk waar je niet onderling kunt communiceren, maar op het moment dat een Signal, een WhatsApp, een noem maar op, allemaal eenzelfde soort protocol zouden gebruiken, waardoor het niet meer uitmaakt welk netwerk jij verkiest, omdat je het toevallig wat leuker vindt of frisser of het bevalt je beter, maar dat je daarom iedereen, want dat is wat we nu ook krijgen, hè, als ik mijn WhatsApp aan mensen stuur, dan is het van ja, omdat die nu helemaal niks anders hebben en ik moet wel. Die interoperabiliteit, dat is iets waar ze ook in Europa vaak op hameren en in wetgeving proberen te verwerken. Is niet iets wat we 1, 2, 3 gaan zien, maar dat kon nog wel eens interessant te worden. Om dat steeds meer terug te zien. Komt straks ook nog terug trouwens in een ander artikeltje dat we de revue laten passeren. Maar voordat we dat doen, kijken we eventjes naar iets van Nederlandse bodem. Artikeltje op tweakers.net over een wetsvoorstel wat ondertussen is geaccepteerd in de ministerraad. Wat nu de verdere gang van het wetgevende proces doorgaat. Maar wat alweer een teken aan de wand is rond elektronische gegevensuitwisseling in de zorg die verplicht wordt. Ik zat het artikel zelf, ook de toelichting op de website van het ministerie, van de Rijksoverheid in Nederland te lezen. En daar meen je te lezen van ja, god, dit gaat alleen maar over het verplichten van elektronische uitwisseling. Daar is op zich niks mis mee. Nu gaat dat vaak via een fax of telefonisch. En goed, we gaan opleggen dat zorgprofessionals dat elektronisch moeten doen. Iedereen blij. Totdat je dan ook in de toelichting die een van de afdelingshoofden op de website van het ministerie zelf geeft, dat je ziet dat men daar tegelijkertijd ook eventjes iets aan heeft toegevoegd om toestemming te omzeilen. Om dus te voorkomen dat mensen toestemming geven, want eigenlijk als je dan gaat kijken, zegt men ja, het feit dat er toestemming voor gevraagd moet worden, dat stremt de digitalisering. Ik zie die link niet meteen, ik snap dat ze het hier proberen, maar het feit dat mensen geen toestemming geven, heeft volgens mij niks te maken met het feit dat het digitaal moet, heeft gewoon te maken met het feit dat sommige mensen misschien niet willen dat al hun gegevens automatisch worden doorgestuurd, maar pas als zij het groene licht geven. Iets waar ik zelf ook, we kennen dat in België ook, dat principe, de geïnformeerde toestemming voor gegevensdeling, waar je te pas en te onpas naar gevraagd wordt, die hier overigens nog wel steeds geldt. Je moet nog steeds overal toestemming geven. Wel, dat is iets waar dat wetsvoorstel in Nederland dus niet volledig, maar in bepaalde systemen, in bepaalde situaties waarin er verwijzingen zijn, waarin er mogelijk verwijzingen gaan zijn, dat er gegevens automatisch doorgestuurd worden. En men dus zegt via controle bij de burger leggen, dat is allemaal lastig. Dat moet gewoon automatisch kunnen. Ik vond hem in die zin weer opvallend. Vooral omdat dus op het oog een voorstel wat denkt, oké, digitalisering, dat gaat beter. Maar dat men daar toch weer iets instopt van laten we ook meteen even de toestemming toch een klein beetje weer uit de handen van de patiënt of de burger nemen.
Het is ook weer zo typisch dat ze dan de vinger wijzen naar toestemming is de reden dat 100% digitalisering niet kan worden gepusht. Dat is iets dat we heel vaak horen. Toestemming is een middel dat je kan gebruiken om je gebruikers mee te krijgen, om persoonsgegevens te gaan gebruiken. En toestemming is iets dat, in de GDPR-wetgeving zien we dat vaak. Ik hanteer daar ook altijd het principe toestemming is de last resort. Toestemming is iets dat je eigenlijk enkel gaat hanteren als er geen enkel andere manier mogelijk is. Maar zelfs als het enkel mogelijk is, moet je het wel met respect behandelen, dat principe. En vind ik het lichtjes dwaas gezegd als ze hier gaan zeggen van ja, die toestemming, het feit dat we elke keer aan de gebruiker moeten vragen of dat ze dat wel en niet mogen doen, dat staat digitalisering en eigenlijk vooruitgang in de weg. Laten we daarmee stoppen, het is 2021.
Ja, en het is weer dat klassieke idee van, die domme burger, die hebt daar altijd een paar van die lastige mensen tussen zitten die er geen toestemming voor willen geven. Weet je wat, laten we ze dat gewoon eventjes uit handen nemen, dan hebben we daar ook geen
Het is alsof dat ze bijna vergeten dat je als je zegt, ik ga een systeem bouwen dat zich berust op toestemming, dat je ook de mogelijkheid moet inbouwen dat die mensen nee zeggen. En dat men niet impliciet ervan uit moet gaan dat iedereen zomaar ja zegt. Want dat is iets wat dat hier blijkbaar de frustratie is. Ze zeggen, maar het is toestemming, maar de mensen die nee zeggen, dat is het obstakel, nee. Dat is het systeem waarop het gebouwd is en het feit dat je nee kan zeggen moet inherent een onderdeel zijn van het systeem en daar mag niet over geklaagd worden.
Ja, absoluut. Absoluut. Ga ik meteen even door naar een ander artikeltje uit Nederland van de Volkskrant. Iets waar men aandacht geeft aan een mooi initiatief te vinden op publicspaces.net. bestaat eigenlijk al een paar jaar, maar de Volkskrant heeft er nu wat extra aandacht aan gegeven. En het is ook vanwege dat artikel dat ik er eens naar ben gaan kijken. We hadden het er net al eventjes over, ja, we zouden meer naar die interoperabiliteit moeten. In het artikel haalt men dan aan van ja, we zitten in een wereld waarin een premier zoals Mark Rutte communiceert via Facebook met de burger. Politici onderling wisselen gegevens uit via WhatsApp. We zien dus een steeds verdergaande afhankelijkheid van dit soort Amerikaanse partners. We zien een afhankelijkheid van software die niet open source is, waarvan we uiteindelijk maar gewoon moeten geloven dat wat men doet goed is, dat die software veilig is, dat daar geen andere mechanismes in zitten die het publieke goed schaden. En publicspaces.net is een initiatief waar onder andere een van de Nederlandse grote omroepen, de VPRO, bij betrokken is. Maar waar dus ondertussen denk ik al een 25-tal publieke organisaties zich achtergezet hebben. En het is een poging om een aantal dingen beter aan te pakken. Om een digitaal ecosysteem op te zetten. Ze geven zelf een aantal uitgangspunten waarin ze zeggen van ja, dat is onder andere gedecentraliseerd. Federated noemen ze het, oftewel interoperabel. Hè. Je kunt tussen de verschillende platformen onderling uitwisselen. Het is iets wat dan uiteraard open source is. Daar haken ze op dat het wat dat betreft toegankelijk moet zijn voor iedereen. En nou goed, ik heb het eens doorgelezen. Er zit een heel strategie achter, uiteraard. Wat is zo'n initiatief als er geen manifesto aangekoppeld is? Dat is er ook terug te vinden. Maar ze hebben er ook al meteen een aantal voorbeeldjes in gezet van technologieën die ze gebruiken. En ja, ik vond het idee heel erg goed. Vooral ook omdat ze dus zo specifiek aangeven dat ze echt wel die kant op willen van meer open source naar wat onafhankelijker worden. En in die zin ook weer wat meer controle teruggeven aan in ieder geval niet alleen big tech uit Amerika. En ja, vond ik een goed initiatief. Het is wat georganiseerder dan wat we wel eens gezien hebben, als bijvoorbeeld de gemeente München in Duitsland weer eens besluit om met z'n allen op Linux te gaan. Ook heel lovenswaardig, maar daar lopen ze toch tegen wat issues aan. En hier zie je dat men echt probeert een groep op te zetten met allerlei publieke organisaties die zich hierachter zetten, die samen kijken naar welke technologie kan werken, die samen die technologie waar mogelijk gaan verbeteren. En ja, het is iets wat ik in ieder geval zeker ga opvolgen, omdat ik heel benieuwd ben in hoeverre men daar echt werk van kan maken en dat we dat ook terug gaan zien. Een van de voorbeeldjes waar men ook naar verwijst, die hier eigenlijk op een bepaalde manier ook mee te maken heeft, is hoe men bijvoorbeeld bij een aantal Nederlandse omroepen, zoals de TROS en de VPRO, is omgeschakeld door geen tracking cookies meer te gaan gebruiken, maar puur contextgebaseerde reclame aan te bieden, omdat hun eigen onderzoek uitwees dat daar eigenlijk naar reclameinkomsten geen verlaging is. En dat ze natuurlijk als mooie bijverdienst hebben, dat ze gewoon reclame maken in eigen controle, niet afhankelijk zijn van een big tech en daarmee niet de privacy van alle bezoekers schenden. Dus als dat een beetje de gedachte is achter dit initiatief, wel, dan moedig ik dat van harte.
Ja, ja, dat is om even gewoon op die contextgebonden advertenties in te gaan. Het is iets wat ik heb gemerkt de voorbije maand, dat meer en meer terug naar boven komt, die argumenten van moeten we nog wel met echt persoonlijke tracking bezig zijn als we het hebben over advertenties, of werkt het ook met contextgebonden advertenties? En dan zijn er een aantal heel interessante cijfers die eigenlijk aantonen dat persoonsgebonden advertenties niet per se beter zijn dan contextgebonden advertenties. Plus dan nog eens het mooie feit dat je een effectief advertising system hebt en het een stuk meer privacy-proof is, omdat je eigenlijk je content, je advertenties gaat baseren op wat er op die moment op de webpagina staat en niet op het gedrag van een gebruiker, wat er een pak meer creepy is. Dus in die zin, ik vind het een heel mooi initiatief, omdat ik denk waar dat heel veel organisaties vaak op stoten, is dat ze wel zin hebben om iets goed te gaan doen, maar niet de juiste ondersteuning hebben. Dus als zo'n initiatief dat kan bieden en daardoor het meer een draagvlak gaat vormen voor privacygerichte solutions, ja, go for it, hè. All for it. Vind ik fantastisch.
Ja, en om nog een paar voorbeeldjes te noemen van de dingen die ze dan aanhalen. Geven ze aan van ja, kijk, alles wat te maken heeft met in dialoog gaan, chatachtige dingen, ja, dat moet dan via protocol zoals dat van Signal. Login, sign-on, ja, dat moet dan via in Nederland heb je, wij kennen de It's Me. Ik was daar in het begin heel huiverig voor, maar ik gebruik het nu zelf een tijdje en ik ben toch uiteindelijk grote fan. In Nederland heb je iets soortgelijks, dat heet Irma. Dat men zegt van ja, dan moeten we dat platform gaan gebruiken in plaats van login with Facebook, login with Google, wat je nu natuurlijk overal ziet. Je kent wellicht op WordPress heb je de klassieke website systeem. Heb je comment opties, discuss is een hele bekende daarin. Wel, dan zeggen ze, wij kennen daar een beter privacy behoudend alternatief voor. Is zo heet dat dan weer. Ze hebben zelfs, en die kende ik niet, een alternatief voor YouTube. Waarbij ze zeggen van kijk, Peertube is ook weer een platform wat je kunt gebruiken. Waar een technologie achter zit die niet gebaseerd is op tracking. Dus ze proberen het ook echt heel concreet te maken. En ik ben opnieuw, het is er eentje die ik ga opvolgen. En iets wat ik alleen maar kan aanmoedigen. En waarbij ik hoop dat we dat steeds meer gaan zien, dat soort initiatieven. En niet alleen maar een beetje de niche dingen zoals 2021 wordt eindelijk het jaar van Linux op het desktop, maar iets concreets.
Zeker het waard om eens te checken. We zetten de link in de show notes.
Even zien, wat hebben wij dan? Ja, dan zitten we eigenlijk op een combo van nog eens tweakers.net, maar uiteraard favoriet van de podcast security.nl. We hebben hier te maken met een bedrijf, een organisatie die IT-diensten verleent voor notarissen. Concreet, de IT-beheerder Managed IT heette ze, had te maken met ransomware, waardoor ook 96 van de aangesloten notariaten ook niet meer konden werken. Dan zag je daar een frasering terugkomen die je heel vaak in deze context ziet. En mensen die iets vaker naar dit soort nieuws luisteren, die weten wat die code is. Als men zegt een gespecialiseerd bedrijf heeft de sleutel weten te bemachtigen, waardoor de volledige controle over het platform weer terug is. Tim, wat betekent dat?
Dat is pers speak voor we hebben de sleutels dan maar gekocht en alles snel weer op orde gezet.
Ja, absoluut. En nog iets verder zelfs, want men probeert daar dan een klein beetje afstand tussen te houden in de zin dat ze niet hoeven te liegen. Ze hebben effectief een extern bedrijf erbij gehad en die hebben ze dan vervolgens de opdracht gegeven, ja, zorg dat dat betaald wordt. Jullie rekenen ons maar aan wat het gekost heeft en dan kunnen we naar de hand in de pers zeggen van ja, kijk, we hebben deze factuur betaald aan een gespecialiseerd bedrijf die ons heeft geholpen onze data terug te krijgen. Maar op de achtergrond is er inderdaad gewoon ransomware, is er gewoon ransom betaald om de sleutels te krijgen, om hun data weer terug te krijgen. Maar toch interessant om eventjes die double speak even toe te lichten. Als je dus dat soort dingen hoort terugkomen van ja, een gespecialiseerd bedrijf heeft de sleutel weten te bemachtigen. Dat betekent over het algemeen, in plaats van dat wij het zelf hebben gedaan, wat wij dan in de pers niet hoeven te zeggen, hebben wij een ander bedrijf betaald om het losgeld te betalen.
Nee, ja, en ransomware, het blijft maar gaan. Hè. En het volgende artikel dat ik heb meegenomen, dat gaat eigenlijk over Apple, die recent ook slachtoffer zijn geworden van een ransomware-aanval, een zeer grote ransomware-aanval. Niet Apple zelf eigenlijk, maar Quanta, een van de belangrijkste leveranciers van Apple, die is het slachtoffer geworden van een ransomware-aanval uitgevoerd door de welbekende ransomware-gang Reevil, of Reevil, afhankelijk van hoe je het wilt uitspreken. En die groepen beweert blauwdrukken van de nieuwste producten van het Amerikaanse bedrijf te hebben gestolen. En die timing, dat was prachtig. Hè? Dat is net vanuit een film. Net voor Apple's product launch hebben ze die ransomware aanval gelanceerd. En net na de product launch zijn ze ermee naar buiten gekomen en hebben ze gezegd, jongens, we're in. Tegen de tijd dat Apple's product lancering voorbij was, had Reevil schema's voor een nieuwe laptop, voor een MacBook gepost, waaronder 15 afbeeldingen met details van de componenten die nog in maart 2021 zijn ontworpen. Het is zelfs zo cool om te zien dat eigenlijk, cool, triestig eigenlijk. Een van de afbeeldingen is ondertekend door een Apple-ontwerper, John Andreides, en gedateerd van 9 maart 2021. Dus dat zijn echt heel recente tekeningen van de nieuwste MacBooks die nog uit moeten komen. Nu, vraagprijs voor die aanval, voor die gestolen data, €50 miljoen. Dat is niet, $50 miljoen moet ik eigenlijk zeggen, dat is niet mis. Geen betaling, dan gaat natuurlijk Reevil stelselmatig meer en meer gestolen gegevens publiceren of veilen op de rest van, op hun website. Nu, ik werd geprikkeld door het idee van Reevil. Ik vind dat zij... Ik heb een artikel gezien, geschreven door Graham Cluley, de welbekende podcast-host van Smashing Security, zeker een aanrader en favoriet van deze podcast ook. En ik wil daar wel even op inzoomen, op wat dat Reevil nu eigenlijk is en hoe dat zij zich toch anders gedragen dan andere ransomware-groeperingen die rondzwerven op het internet. Reevil heeft het eigenlijk slim aangepakt en zij zijn je moet het zien als een ambitieuze ransomware-as-a-service onderneming die gekend staat om eigenlijk succesvol veel grotere bedragen af te persen van zakelijke slachtoffers dan gewoonlijk bij andere aanvallen van andere groeperingen het geval zou zijn. Op cybercrime fora en op andere IRC-chats en dergelijke wordt het ook actief gepromoot als een van de beste keuzes om winstgevende ransomware-aanvallen uit te voeren. Dus zij zijn echt, ja, je moet dat een beetje zien als ze zijn market leader in wat dat zij doen, ransomware aanvallen uitvoeren. En dat is, Dat is aan de ene kant elegant en fenomenaal en aan de andere kant zeer beangstigend om te zien welk businessmodel ze hebben gebouwd. Zij, naast het feit dat ReEvil, de ransomware, de data van een slachtoffer encrypteert en ervoor zorgt dat zij daar nu niet meer aan kunnen, exfiltreren ze die data ook. Ze gaan die eigenlijk stelen om daarna te gebruiken als drukmiddel en als alternatieve bron van inkomen wanneer het slachtoffer zou weigeren om te betalen. Dus de werking is simpel. Ze stelen die data en ze encrypteren die data lokaal bij het slachtoffer. Zij gaan nu zeggen, jongens, jullie moeten betalen. Wordt er niet betaald, dan gaan ze stelselmatig meer en meer van die data ofwel publiek gaan maken als het gevoelige data ze zijn, of verkopen als het winsten opleveren. Dat is interessant, hè? Ze dreigen altijd met die gestolen gegevens vrij te geven door ze te veilen op hun website, die ze eigenlijk ook ironisch de naam HappyBlock hebben gegeven. Dat kon niet beter, typisch, altijd een kwinkslag bij die mannen, als het slachtoffer weigert te betalen.
Ja, het is een beetje, uiteindelijk komt het neer op het klassieke businessadvies wat vaak gegeven wordt. Zoek je niche en wees er de beste in. Nou ja, dat heeft de ReEvil ransomware.
Dat hebben ze zeker gedaan. Ze gaan veel verder dan dat ook. Het is beangstigend om te zien dat een criminele organisatie zo professioneel omgaat met hun klanten. Want wat dat ze eigenlijk doen, ze zijn een ransomware as a service organisatie die naast het feit dat ze zelf ransomware aanvallen uitvoeren, die eigen ontwikkelde software ook aanbiedt aan hun klanten. Crimineel gezinde klanten natuurlijk. En zij bieden de ransomware, de infrastructuur, de onderhandelaars en de onderhandelingen, financiële transacties en 24/7 technische ondersteuning aan als deel van hun subscriptions en hun pakketten. Dus ja, wat dat de klant uiteindelijk nog moet doen, is die ransomware lanceren op doelwitten naar keuze en cashen.
Je ziet hier eigenlijk een beetje het Amazon-model. Ja. Je weet nog wel hoe AWS ontstaan is. Amazon had voor zijn winkels op een gegeven moment een ontzettende massa aan capaciteit, infrastructuur ingekocht, die ze eigenlijk soms wel, soms niet, en over het algemeen zelfs niet, just in case hadden ze die. Dus op een gegeven moment dachten ze, weet je wat, als we dat nu eens gaan verkopen, verhuren. Nou goed, de rest is geschiedenis. Ondertussen is AWS een zeer aanzienlijk onderdeel van de omzet van het hele Amazon-bedrijf. En hier zie je volgens mij een beetje hetzelfde. ReEvil had op een gegeven moment alles zo uitgekiend, de toeltjes zo goed gemaakt, dat ze waarschijnlijk met de beperkte middelen, want uiteindelijk is er altijd een aantal mensen die het moet doen, dat ze uiteindelijk met de beperkte middelen die ze hadden zeiden, weet je wat, we hebben hier alles klaar liggen om te scalen, maar we hebben zelf de mankracht niet, we gaan het verhuren. En ja, ze staan in de markt dus kennelijk ook bekend als degene waar je het moet doen, want er zijn meerdere van dit soort aanbieders. Ransomware as a service is op zich niet uniek, maar zij staan er kennelijk onbekend dat die van hun de beste kwaliteit is. Ergens is het ook wat zuur, hè? Stel je voor, want als ik het goed meekreeg, features zoals veilige offsite backups, een goed fatsoenlijk patch management, multifactor authentication. Ik bedoel, dat zijn allemaal features waar vele echte producten nog hopen dat ze het ooit geïmplementeerd krijgen. Stel je voor dat die jongens op een gegeven moment zouden zeggen, of meisjes natuurlijk, we gaan geen ransomware as a service infrastructuur meer bouwen, maar we gaan echt een mooi techproduct uit de grond stampen. Waarschijnlijk dat ze daar ook iets moois van zouden kunnen maken. Dus in die zin is het zonde dat zoveel creativiteit en kunde verspild wordt aan ransomware. Aan de andere kant, met de gewillige slachtoffers die nog overal te vinden zijn, is dit waarschijnlijk aanzienlijk makkelijker. Maar ja, in die zin, en zoals we wel eens eerder hebben gezegd, ingenuïteit zit hem niet alleen bij legitieme businesses. Ook een business zoals dit, daar kun je dus mensen in hebben die er beter in zijn.
Ja, en blijkbaar zolang je dan maar een gespecialiseerd bedrijf inhuurt dat voor jou de ransomware, het ransomwarebedrag gaat betalen, kom je in de pers ook niet in de problemen en kan je zeggen dat je de sleutel hebt bemachtigd. Dus it's a win-win for everyone.
Als dat niet lukt, dan heb je altijd nog een cyberverzekering waar je op terug kunt vallen. Dus je ziet dat er voorlopig nog incentives genoeg zijn om deze business in stand te houden. En wat we al vaker hebben gezegd, wat volgens mij ook een beetje de spreuk van de Risky Business podcast is geworden. Ze moeten eens vanuit handhaving, politie, inlichtingendiensten, ze moeten eens echt achter die ransomware crews aangaan. Want het begint een beetje de spuigaten uit te lopen.
Ja, het begint inderdaad. Ik denk, als ik me niet vergis, dat 2020 het grootste ransomware jaar was in aantallen en in betaalde bedragen en een ding dat we in 2021 enkel nog maar in stijgende lijnen gaan. Het is ook een hartverscheurende kwestie. Hè? Ga je betalen of niet betalen? Als je niet betaalt, eerst en vooral krijg je data niet terug. En ten tweede, zoals bij ReEvil het geval is, wordt die data dan verkocht aan de hoogste bieder of publiek gezet, wat dat afhankelijk van de data desastreuze gevolgen kan hebben. Aan de andere kant, als je betaalt, ReEvil heeft al zo'n danige reputatie opgebouwd en heeft er ook baat bij om die hoog te houden, dat je er eigenlijk zeker van bent, toch bij ReEvil, dat je je data terugkrijgt. Ook al is er een criminele organisatie, ze hebben er enorm veel baat bij om je die data terug te geven, omdat hun businessmodel daar rond werkt.
Het is gewoon heel simpel. Het is gewoon heel simpel. De incentive om te betalen aan de kant van, laten we het even heel cynisch noemen, de klant, is gewoon te groot. Ja. Die ga jij, hoe vaak men vanuit politie ook zegt, niet betalen. Die gaan dat uiteindelijk, als ze geen andere opties hebben, altijd doen. Dus als je dit wilt aanpakken, dan gaat het niet zijn door aan organisaties te zeggen, een beetje op de methode van onderhandel nooit met terroristen. In die zin hetzelfde principe. Volgens mij hebben we nog steeds te maken met terroristen. Dus op die manier werkt dat principe toch ook niet. En ja, dat geldt hier ook. Nu, als ik dan even doorspring naar een andere vorm van criminaliteit, want dan, zo zie ik het eigenlijk een beetje, dan hebben we het over alle vormen van ad-tracking, alle advertentieboeren die jou over het hele internet tracken en dan vervolgens die gegevens verkopen. Eigenlijk waar ik het over wilde hebben, als we de link leggen met iets waar we het al vaker over hebben gehad, meer vanuit de overheid, inbreuken op onze privacy, zogenaamd in het kader van veiligheid, vingerafdrukken op de identiteitskaart, van ja, maar als we naar de basis kijken, werkt het nu eigenlijk wel? Nog even los van het feit dat het een inbreuk op de privacy is, stel dat dat allemaal geen issue was, we gaan dit doorvoeren, werkt het eigenlijk wel? Moeten we hier onze tijd in stoppen? Wel, ik kwam een artikeltje tegen op een analytics.io, wat kennelijk een organisatie, in dit geval een persoon is, die als soort missie heeft om eens door middel van allerlei enquêtes en surveys uit te zoeken, los van het feit dat we allemaal weten dat die beetje die surveillance online die plaatsvindt met die tracking, dat een inbreuk op onze privacy is. Laten we eens een stapje terugnemen en laten we eens kijken, werkt het eigenlijk wel? Die mythe van wij doen deze tracking om u relevante ads aan te kunnen bieden, relevante advertenties, gepersonaliseerde advertenties. Wat klopt daar nu eigenlijk van? En het is iets wat ik zelf gevoelsmatig ook al heel sterk voel. Ik denk ook dat het iets is waar iedereen die nu luistert, als ze erover na gaan denken van ja, hoeveel reclame zie ik op een dag? Ja, ontzettend veel. En hoeveel van die reclame is eigenlijk iets waarvan ik denk van ja, dat is totaal niet relevant. Ik heb daar nul interesse in. Dus is dat waar al die tracking dan voor nodig is? Wel, die persoon heeft de proef op de som genomen. En heeft zijn hele website er ook naar gemaakt. Heeft daar ook allerlei onderzoeken verder naar gedaan. Maar heeft het heel specifiek voor zichzelf eens een keer gedaan. Heeft bijgehouden in een maand tijd hoeveel advertenties die zag, hoeveel er geserveerd werden als het ware. Kwam tot wat dingen die je eigenlijk wel mag verwachten. Hij zag op een gegeven moment bijvoorbeeld dat hij zo 85 Google Ads op een dag zag. Dat als hij daar even naar keek, heeft dan een opdeling gemaakt van alle advertenties die hij zag. Heeft hij allemaal bijgehouden, heeft hij opgedeeld in categorieën. Is gaan bijhouden, ja, welke van die advertenties zou ik nu, als ik daar even oprecht over nadenk, zou ik in de verste verte in geïnteresseerd zijn. Die kwam er dus achter als hij dat statistiekje dan trok, dat 74% van alle advertenties die hij op een dag zag, dat die totaal niet interessant waren. Als hij daar verder naar ging kijken, die heeft dan ook wel onderzoek gedaan naar, ja, als we dan zien naar de cijfers waar gezegd wordt, hier hebben mensen geklikt op een advertentie, wat zit daar vaak nog achter? Die stipt nog eens een relatief bekend probleem in marketingland aan, dat ontzettend veel kliks op advertenties ook nog eens door bots komen. Bots die per definitie alle cookies accepteren die ze tegenkomen, die niets liever doen dan op dat soort dingen klikken. Omdat ze dan vervolgens ook opgenomen worden in profielen en dus zogenaamd gerichte advertenties voor hun profiel te zien krijgen. Maar het zijn gewoon bots. Je moet niet onderschatten hoeveel van dat soort bots op het internet rondzwerven. Zowel, laten we zeggen, oprechte bots die bepaalde dingen raadplegen, die dingen in kaart brengen, indexeren, als ook bewuste, opgezette bots die niks anders doen dan op zoveel mogelijk advertenties klikken in een vorm van fraude of in ieder geval in een poging om de cijfers van succesvolle ads te manipuleren. En dus ja, zonder daar heel diep op in te gaan, maar ik vond hem interessant om eens even stil te staan bij het feit dat we eigenlijk, los van dat we steeds aangeven dat die tracking overbodig is, dat die tegenstelling die we vaak zien van ja, het is of gratis content met tracking over het hele internet, of je moet overal voor gaan betalen, dat die tegenstelling fout is. Maar als we zelf nog even één stapje terug doen en eens we gaan bekijken en eens eerlijk zouden gaan kijken naar de cijfers, werkt het überhaupt wel, al die tracking? Dat dus kennelijk de conclusie is, nee, het werkt niet.
Zeer fijn, echt superleuk om te horen dat deze discussie nu eindelijk eens plaatsvindt. Hè? Want dat is een heel vruchtbare discussie, omdat je langs de ene kant de privacy professionals hebt die eigenlijk tevreden zijn met de conclusie die hyper-personalized tracking en advertising eigenlijk, die is heel duur, er zit heel veel technologie achter, er zit heel veel persoonsgegevens achter en eigenlijk zien we de meerwaarde daar helemaal niet van. Tegenover bijvoorbeeld contextual advertising, waarbij je zegt, ik ga naar een website over kamperen en ik krijg daar advertenties te zien die te maken hebben met mijn bergschoen of met tenten of met een vuur. Dus aan de ene kant heb je die kant, dat kamp, dat tevreden is met deze discussie. En aan de andere kant heb je de marketeers, de mensen die eigenlijk geïnteresseerd zijn in leads, in hits genereren, die nu ook eigenlijk eens naar binnen na te denken over, klopt dit wel wat dat wij doen? Is dit eigenlijk wel rendabel? Kunnen we hier iets mee? En in die zin vind ik dat een zeer, zeer vruchtbare discussie, die men nu eindelijk na lange tijd is gaat doen. Ja, ik vind dat fantastisch. En ik denk ook dat dat enkel alleen komt, deze discussie, omdat we nu eindelijk eens het einde van die third-party cookies in zicht zien. En dat men nu alternatieve technologieën aan het onderzoeken is en dan uitproberen. En dat men eigenlijk ook vaststelt, ja, die hyper-personalized tracking is het eigenlijk wel nodig. Het feit dat we daar al over nadenken is een stap in de goede richting. Een hele grote stap zelfs.
Ja, absoluut. En ja, ik hoop opnieuw dat ook die discussie is naar aanleiding van dit soort berichtgeving nog wat vaker gevoerd gaat worden. Want het is iets wat al lang sluimert, waar ik al jaren geleden dingen op terug zag komen, dat men aangaf van ja, goh, al die metrics waar Google en Facebook mee schermen als het gaat over hoe succesvol hun ads zijn, klopt dat eigenlijk wel? Samen met de discussie van ja, en zelfs als die metrics puur kloppen naar het is echt iemand, een persoon die erop geklikt heeft, hoe relevant zijn die ads nou zogenaamd? Hè? De grote mythe van wij verzamelen uw gegevens om gepersonaliseerde apps te geven, klopt dat eigenlijk wel? Ja, dat die discussie eens wat meer gevoerd wordt, dat dat wat meer naar boven komt en dat daar misschien dat ook weer gaat leiden tot, waar we het daar straks al over hadden, meer contextgebaseerde advertenties waar heel die tracking niet eens nodig is en waar je waarschijnlijk meer uit
kan halen. Maar ja, het zal nog wel even duren voordat Google en dergelijke daarmee stoppen, want ja, zij hangen daar peperdure services aan die advertenties opleveren. En het feit dat zij dat blijven pushen en blijven zeggen van ja, maar dat heeft wel een meerwaarde, bewijst gewoon hoeveel geld dat zij eraan verdienen. Maar het feit dat erover gediscussieerd wordt nu, vind ik gewoon al geweldig.
Ik denk dat als we gaan kijken wat bijvoorbeeld een Facebook en een Google als de grootste dreigingen voor hun voortbestaan vinden, dan denk ik dat twee dingen bovenaan prijken. Eén, de wetgeving die op verschillende plekken gemaakt wordt, die een heleboel van hun praktijken gewoon illegaal maken. En twee, dat men er ooit achter komt dat het meeste van wat ze beweren rond hoe relevant die ads te maken zijn en hoe succesvol het is, dat daar door objectief onderzoek uit blijkt dat dat gewoon helemaal niet klopt. En dat het dus zelfs niet eens de moeite waard is om je geld naar die bedrijven heen te brengen. Dat is mijn wens voor 2021.
Ah, een nobel doel. Hopelijk geraken we er ooit.
We zullen het zien. In ander kort nieuws waar ook karma weer een hele grote rol speelt. Ik vond dit overigens echt een ontzettend leuke om te lezen. Ook de manier hoe het op het blog werd weergegeven van Signal zelf. Signal, uiteraard bekend als het alternatief voor WhatsApp, Secure Messaging Service, die wij allebei al lang gebruiken en met ons vele anderen. Die haalden nu het nieuws weer omdat zij kwetsbaarheid hadden gevonden in software van Cellebrite. Cellebrite, als je wat in het wereldje zit, ken je die naam. Als ik me niet vergis, Israëlisch bedrijf die een naam hebben gemaakt met het feit dat zij software leveren om telefoons te hacken. En dat wordt zowel gebruikt door politiediensten die op die manier toch nog informatie uit telefoons van verdachten kunnen halen, ook al zijn die versleuteld of geblokkeerd. Daar valt aanzienlijk minder op af te dingen, maar die ook aantoonbaar in het verleden al gebruikt zijn door de typische dictatoriale regimes die dat gebruiken om hun tegenstanders, als ze opgepakt zijn, informatie te ontfutselen. Waar echt wel van bekend is, daar is heel veel om te doen rond de controversiële inzet van hun technologie. Cellebrite dus. En wat heeft Signal nu gepubliceerd? Recent haalde Cellebrite zelf een persberichtje aan waarin ze aankondigden, ja, vanaf nu hebben wij ook support voor Signal-formaten. Wat bedoelden ze daar eigenlijk concreet mee? Want het klinkt heel erg leuk. Vanaf nu ondersteunen wij ook Signal. Ze hebben zo'n suite die ze maken om informatie uit telefoons te halen. Betekende eigenlijk in dit geval niks meer dan dat het bestandsformaat wat Signal gebruikt om boodschappen op te slaan, dat dat nu ook ondersteund werd in die software van Cellebrite. Dus dat als jij, waar ze al ondersteuning voor boden, voor bijvoorbeeld WhatsApp, daar kon je dan die berichten uitlezen. Wel, dat bieden ze nu ook voor Signal. En dit vond ik dan het leukste onderdeeltje in het verhaal van Signal. De maker Moxie Marlinspike heeft dan een post gedaan en die zegt van ja, en na die aankondiging, je kunt het je haast niet voorstellen, wat een ongelooflijk toeval, maar nou liep ik toch ergens op straat en ineens uit een truck voor mij viel zomaar ineens een pakketje. En wat schetste mijn verbeelding? Op dat pakketje stond toch zeker een Cellebrite logo. En in dat pakketje zat toch zeker dezelfde software en de tools die Cellebrite gebruikt om op telefoons te hacken. Ja, daar kan ik natuurlijk niks aan doen. Ja, dan moet ik daar wel even mee aan de slag. En die zijn dus die software gaan bekijken. En lang verhaal kort, onderzoek wees uit dat zij zelf kwetsbaarheden vonden in de software van Cellebrite zelf. Dat ze die dus konden misbruiken om toegang te krijgen tot informatie die de software van Cellebrite al elders had uitgelezen. Wat zij onder meer ook zagen toen ze dat dan gingen gebruiken om die software te analyseren, is dat er onder andere stukjes code, software uit iTunes releases van Apple zijn gehad. Software die ze dan gebruiken om bepaalde Apple bestandsformaten uit te kunnen lezen. Iets waar je normaal gezien een contract met Apple moet hebben. Copyright zit daar uiteraard op om dat te mogen gebruiken. Iets waar van door Signal geïnsinueerd wordt, dat zal Cellebrite vast niet hebben, want Apple is niet de gewoonte om met dit soort bedrijven in zee te gaan. Dus ja, een heel mooi karma postje waarin dus Signal na de aankondiging van Cellebrite zelf, van wij ondersteunen nu ook Signal, het een beetje over zich afgeroepen heeft. Zonder gekheid, even in redelijkheid, wat er waarschijnlijk dus is gebeurd, is dat iemand die daar toegang toe had, ook zo'n device beschikbaar heeft gesteld aan de mensen van Signal. En die zijn er eens even op losgegaan. En weer een ander voorbeeldje, want dat zie je overigens wel heel vaak, van een maker van dit soort software, security software, hacking software, wiens software zelf niet secure is. Omdat ze daar eigenlijk niet van uitgaan dat daar ooit naar gekeken gaat worden. Ten onrechte dus. Eens even zien, dan gaan we door. Wat hebben we nu? Ja, deze vond ik ook wel een mooie. Tim, jij had een ook weer van tweakers.net, maar ook de Washington Post had er aandacht voor. Een bank die een nieuw identificatiemiddel wilt gaan gebruiken. Als ik me niet vergis was het zelfs een Nederlandse bank die het onder andere wilt gaan inzetten van Landschot. Wat gaan die doen? Wat voor nieuwe speciale technologie gaan die inzetten om mensen betrouwbaar te identificeren?
Ja, ze gaan stemverificatietechnologie toepassen. Dus een soort van biometrische verificatie, waarbij dat ze aan de hand van je stem en aan het template dat jouw stem eigenlijk genereert, als ze dat door een algoritme halen, kunnen bepalen of dat je wel echt bent wie je beweert te zijn aan de telefoon. Het is iets dat we vaak zien, hè. Mensen die, de organisaties die nieuwe technologie gaan gebruiken om de veiligheid te verbeteren, of onder het mom van de veiligheid te gaan verbeteren. Maar door dat te doen ook weer nieuwe risico's meebrengen. En waar ik vooral benieuwd naar ben nu, bij die bank, is hoe dat zij de kritiek die zij krijgen en hoe dat zij de risico's die ze meepakken door te zeggen, wij gaan nu biometrische verificatie, stemherkenning gaan toepassen, hoe ze dat gaan aanpakken, welke technische en organisatorische maatregelen zij gaan nemen. En iets waar ik ook altijd over nadenk is dit eigenlijk wel strikt noodzakelijk dat men zo ver gaat gaan dat men stemherkenning gaat toepassen aan de telefoon om te bepalen of dat je echt wel bent wie je beweert te zijn? Zijn er geen alternatieven? Ik denk bijvoorbeeld aan, zijn er geen authenticatie-apps in de bank-app die je kan gaan gebruiken? Hè? Als je belt naar iemand, ik ben Tim van Haren, ik wil graag iets doen met mijn bankrekening. Dat de persoon aan de andere kant van de lijn zegt, ja oké, even wachten, duw je bank-app maar open, lees even de code voor die je daar krijgt, ik geef die code en je bent binnen. Is dat geen betere manier dan biometrische templates gaan gebruiken en gaan opslaan en al die rompslompwereld eens gaan gebruiken, zogezegd om het veiliger te maken? Wat denk jij daarvan?
Ja, precies dat. Dezelfde reden, toch normaal gezien zo. Als jij naar de bank zou bellen en je zegt, maar ik ben Bart, dat hoor je toch? Ik bedoel, we hebben elkaar al eerder gebeld, even 1.000 euro overmaken alsjeblieft. Dat ze dan zeggen, ja, sorry meneer van Buitenen, we hebben iets meer nodig dan dat. Kunt u eventjes die code daar en daar bekijken? Kunt u dat eventjes in uw bank-app doen? Om diezelfde reden zou puur stem herkenning nooit voldoende mogen zijn om authenticatie te doen. We zitten in een tijd van deepfakes. Een artikeltje wat de show deze week niet gehaald heeft, maar wat ik ook wel interessant vond, kwam uit Nederland, waar men zogenaamd met een medewerker van de Russische opposant, rebel Navalny had gesproken. Naderhand bleek dat ze dat gewoon via deepfake, de technologie die ze gebruiken om stemmen en gezichten na te maken, die dan net echt lijken, dat men via deepfake technologie eigenlijk had gesproken met in Rusland kennelijk vrij bekende fakers die vaker het nieuws hebben gehaald met dit soort trucjes met buitenlandse nieuwsdiensten. Om maar te zeggen, als ze daarmee dus een heel parlement, want er was dus een aantal mensen van het parlement die dan zogenaamd met een medewerker van Navalny gingen spreken, waren daar waarschijnlijk heel trots op, werden volledig in de maling genomen. Dat was zelfs nog inclusief video. Nou, in een tijd waarin we dat soort technologie hebben, dan ga je toch geen stemherkenning toepassen. Hopelijk komt er binnenkort naar buiten wat voor waanzinnige technologie zij erop los hebben kunnen laten om die stemherkenning op zo'n manier te doen dat die absoluut betrouwbaar is, dat deepfake dat niet kan doen. Ik vrees echter dat we dat kunnen vergeten, want zeker van bepaalde mensen is er genoeg stemmateriaal voorhanden dat gewoon volgens mij niet te onderscheiden is. Zeker niet als we het hebben over de kwaliteit van een klassieke telefoonlijn of iets dergelijks. Misschien is het dan in een toestel zelf, dus dat de zuiverheid van het geluid wel heel goed zou moeten zijn. Ik weet het niet, maar alles in mij zegt, dit kan nooit betrouwbaar genoeg zijn. Dit is niet te vergelijken met een iris-scan of een vingerafdruk. Die stemherkenning, daar gaat het nooit worden. En ik hoop dan ook dat de meeste mensen dat ook niet gaan vertrouwen en dat het in die zin ook niks wordt, omdat niemand het toch gaat gebruiken.
Ja, en ook gewoon, hè, dan denk ik even aan de consultant in mij die naar boven komt en die denkt, is dit eigenlijk de tijd, energie en vooral het geld dat we gaan steken in deze technologie. En niet alleen in het implementeren van die technologie, maar ook het onderhouden met de komende jaren. Is het dat wel waard? Zijn er geen betere alternatieven die een pak goedkoper zijn, die een pak simpeler zijn? Voor de organisatie zelf ook, hè? Want je moet hier nu al die biometrische data gaan opslaan. Je moet ervoor zorgen dat die stemherkenningalgoritmes altijd blijven werken. Je moet rekening houden met, zoals jij al perfect beschrijft, deepfakes, dat niet alleen met video, maar zeker ook met audio toegepast kan worden. Je bent vertrokken, hè? Als je dat zo hoort. Dat is niet een one-stop shop van oké, we doen dat ene keer en we zijn er vanaf. En vanaf nu kunnen mensen telefonisch veiliger banktransfers doen. Nee, dat is iets dat heel lang gaat duren, dat heel lang gaat aanslepen en dat je continu het oog gaat moeten houden als je het veilig wilt doen. Ze kunnen ook zeggen, we doen het en we laten het daarbij.
Ja, inderdaad. Dus goed, ik hoop dat die nog eens goed nadenkt en als het even kan met iets betrouwbaarders komen. Dan staan wij nog even stil bij toch wel groot nieuws wat er afgelopen week naar buiten kwam. Zoals wij weten, vorig jaar was er een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Die ging over dataretentie. We hebben daar allemaal het nieuws de voorbije jaren van voorbij zien komen. We hebben dataretentiewetgeving die in feite betekent dat tot op heden veel of alle telecomoperatoren verplicht werden door de overheid om data bij te houden. Gegevens over de gesprekken, metadata van die gesprekken, locatiegegevens, die werden verplicht om die gegevens bij te houden. Variërend van waar het was in Europa, was dat bijvoorbeeld 6 maanden dat men die gegevens moest bijhouden. En dat is iets waar met hand en tand allerlei privacyorganisaties zich tegen verweerd hebben en aangegeven hebben, dat is buitensporig, dat kan niet, daar is het nooit voor bedoeld op deze manier. En dat is dus uiteindelijk tot aan het Europees Hof gekomen. Het Europees Hof heeft daar simpel over gezegd dat inderdaad dat soort retentie onwettig is, dat dat niet kan, dat dat ingaat tegen een aantal basisrechten. Dat is al even geleden, maar nu was het vooral interessant om te gaan kijken wat gaan de nationale hoven, de nationale rechtbanken, wat gaan die daarmee doen? En twee daarvan hebben vorige week het nieuws gehaald, namelijk onze eigen Belgische, het Grondwettelijk Hof, die daar een uitspraak over heeft gedaan, en de Franse Conseil d'État, die daar een uitspraak over heeft gedaan. Wat je daar een klein beetje als historie achter moet weten, is dat in Frankrijk men destijds, toen het Europees Hof met die uitspraak kwam, moord en brand werd geschreeuwd. Werd aangegeven, ja, dit gaat ons tegenhouden om misdaden op te lossen. Dit is weer de bekende, iets wat vaker gezegd wordt over het Europees Hof van Justitie. Een uitspraak van een stelletje bomenknuffelende hippies die daar in het Europees Hof zitten, die weer met uitspraken komen waar wij in de praktijk door gehinderd worden. Dit hier kunnen we niks mee. En die dus ook aankondigden, wij gaan hier op iedere mogelijke manier proberen iets mee te doen. De Fransen probeerden het in eerste instantie door aan te geven dat ze de e-privacy-wetgeving, dat ze daar een soort uitzondering in wilden bouwen. De e-privacy-wetgeving die we kennen, die waar we nu het meest concrete gevolg, alles rond cookies, nog steeds van zien, maar waar men dus bezig is om daar in navolging van de GDPR, om daar een nieuwe versie van te maken. Daar probeerden ze dus iets in te bouwen dat ze alsnog die dataretentie konden doen. Dat is niet gelukt. Het Europees Hof heeft daar ook een stokje voor gestoken. Zeiden de Fransen van, ja goed, als dat op die manier niet kan, ja prima, dan wat we dan zogenaamde secundaire wetgeving noemen, zoals de e-privacy, dan gaan we wel via de primaire wetgeving. Oftewel bijvoorbeeld het Europees Oprichtingsverdrag, het Verdrag van Lissabon, of het Europees Charter van Fundamentele Rechten moet dan maar aangepast worden. En als laatste optie, en dat is hetgeen waar we het nu concreet over hadden, is dat men bij de Conseil d'État, dus de Raad van State in Frankrijk, vroeg om gewoon die uitspraak van het Europees Hof van Justitie dan maar niet toe te passen. Waarbij men aantallen statistieken aanhaalde van ja, want 85% van alle misdaden die we oplossen, ja, daar hebben wij toch op een bepaalde manier die dataretentiewetgeving aan te danken, die data die opgeslagen is. Dus dat is hetgene waar iedereen op zat te wachten, waar men ook heel benieuwd naar was. Want je ziet dus aan de ene kant de Fransen die het allemaal op de spits drijven. En ja goed, binnen Europa een niet onbelangrijke partij, Frankrijk uiteraard, die aangeven dat ze hier echt grote moeite mee hebben. En dan het Europees Hof van Justitie aan de andere kant. En waar dus de Franse overheid eigenlijk vroeg aan de Conseil d'État, wij willen dat jullie regelrecht ingaan tegen het Europees Hof. Nou, Conseil d'État heeft uitspraak gedaan, heeft daarbij ook aangegeven van ja, kijk, als wij hier nu even ingaan tegen het Europees Hof van Justitie, ja, dan zetten wij een waanzinnig precedent. Dat gaan we niet doen. Zeker niet waar we nu bijvoorbeeld zien dat er allerlei zaken lopen tegen ook een aantal van de Oosterse lidstaten. Waar we in bijvoorbeeld Polen en Hongarije zien dat men fundamentele rechten zoals persvrijheid aan het beknotten is. Daar lopen ook procedures tegen. En het Conseil d'État zei dus van ja, met dat in het achterhoofd is het geen goed idee om nu tegen het Europees Hof in te gaan. Maar men vroeg zich nog steeds af, van ja, waar gaan ze dan mee komen? Want gewoon zeggen, ja, wij gaan die uitspraak van het Europees Hof één op één toepassen, dat zat er ook niet in, want dan had men ook een groot probleem. En wat daar dan uit is gekomen is men heeft daar kennelijk een paar hele mooie denkronkels gedaan en zitten gaan zoeken in hoe kunnen we hier nu toch in een uitspraak van het Europees Hof, die op het oog weinig buigzaam is, daar toch flexibiliteit in vinden. En goed, dat heeft men gevonden. Men is gaan zoeken naar uitzonderingen, heeft gezien dat wel in eerste instantie het bijhouden van gegevens op het moment dat we te maken met serieuze dreigingen ten aanzien van de staatsveiligheid, ja, dan mag dat. Wel, wij zien in het huidige klimaat dat wij effectief te maken hebben met serieuze dreigingen. Dan kijken we weer eventjes naar andere wetgeving, de zogenaamde Budapest-conventie. En die maakt het dan weer mogelijk om gegevens die in eerste instantie vanwege die serieuze dreigingen zijn bijgehouden, om die later dan ook weer te gaan gebruiken om misdaden op te lossen. En door die denkpiste te volgen, kunnen wij dus ervoor zorgen dat wij toch die gegevens kunnen blijven gebruiken. Waar zit het compromis dan in? Van ja, kijk, we moeten wel wat nationale wetgeving gaan aanpassen. Onder andere in die Budapest-conventie wordt gezegd van ja, dit bestaat wel, maar dat kun je alleen maar gaan gebruiken om serieuze misdaden aan te pakken. Dus je mag dat niet zomaar structureel voor van alles en nog wat gaan gebruiken. Dat moet heel duidelijk gedefinieerd zijn wat die misdaden zijn. En ja, dat is dus iets waar Conseil d'État uit Frankrijk dus uiteindelijk zonder regelrecht tegen het Europees Hof in te gaan en in die zin bepaalde dingen wel bestendigd heeft, nu toch nog mogelijkheden heeft gevonden voor de Franse overheid om in bepaalde mate toch nog die data bij te gaan houden, die te gaan gebruiken. Nu, dat werd onthaald als een grote nederlaag. Wat ik een interessante zienswijze vond die ik ergens had gelezen, was dat men zei van ja, ergens kun je nu zeggen van ja, de Franse Conseil d'État heeft nu met allerlei kronkeltjes toch nog een manier gevonden om die data te kunnen gaan misbruiken. Tegelijkertijd zei de schrijver van het artikel van ja, wat we vaker zien is dat Europees Hof, ik gaf het net al aan, dat wordt wel eens verweten een beetje wereldvreemde uitspraken te doen die in de praktijk niet toepasbaar zijn. En wat we dus al vaker zien is dat lidstaten die wetgeving of die uitspraken gewoon niet toepassen. En dat die dat gewoon naast zich neerleggen. Of in ieder geval de wetgeving rond dataretentie bijvoorbeeld. Deze uitspraak kennen we al een tijdje. Die wetgeving is nog nergens aangepast. Wat we hier dus zien, en dat was dan de silver lining die men aangaf. Ja, we zien dat men in ieder geval probeert om de grote bouwstenen van die uitspraak van het Europees Hof, namelijk je mag dit niet structureel gaan doen, we kunnen niet zomaar overal die data gaan bijhouden, dat men daar in ieder geval iets mee probeert te doen. En dat, ook al is dit een, laten we zeggen, een flexibele interpretatie van het Europees Hof, dat de Conseil d'État wel dingen heeft neergelegd waarin ze zeggen, die moeten we gaan definiëren in de wetgeving. We zullen die serieuze misdaden moeten gaan bepalen. We zullen moeten gaan bepalen hoe we kunnen toetsen of er nog steeds sprake is van een serieuze dreiging ten aanzien van de staatsveiligheid. Dus goed, we verzanden in wat uiteindelijk de komende tijd nog heel wat juridisch gespinnen gaat worden. Maar wat toch interessant is om te volgen. Gaan we toe naar dat men uiteindelijk met een omweggetje toch al die data blijft verzamelen en gewoon voor van alles en nog wat blijft gaan inzetten? Of komen we uiteindelijk door deze interpretatie naar een stuk wetgeving waar toch de juiste balans wordt geraakt tussen data op die manier gebruiken voor misdaden waar we het ook als burger allemaal over eens zijn. Hier moeten we dat voor kunnen doen, zonder het meteen voor van alles en nog wat te gaan gebruiken. Laatste puntje wat ik daarover wil aanhalen is de vergelijking met de uitspraak van het Belgisch grondwettelijk hof. die veel simpeler zijn geweest en die het gewoon 100% hebben overgenomen. Die hebben gezegd, oké, goed, dus dat is compleet nietig, die dataretentiewetgeving. Wat natuurlijk andere gevolgen heeft, en daar zie je dan weer wat we dan wel eens aanhaalt, die dus wat onpraktische kant van dit soort uitspraken. Want dat betekent dus dat nu allerlei lopende onderzoeken die door politie en allerlei aanverwante diensten aan het lopen zijn, ja, dat men die kan schrappen, of toch in ieder geval heel goed uit de hoek gaat moeten komen om bepaalde data die ze wilden gebruiken alsnog te gebruiken. Want je hebt nu natuurlijk een heel leger aan likkebadende advocaten die zeggen, mooi, met deze uitspraak van het Europees Hof en het Grondwettelijk Hof in onze zak, gaan wij eens eventjes allerlei bewijsmateriaal wat verzameld is tegen onze cliënten nietig laten verklaren, want dat had dus nooit mogen gebeuren. En ja, dat is dan weer de andere kant van het verhaal. En ja, zo vond ik het dus interessant om aan de ene kant te zien hoe de Fransen daar flexibel mee omgaan, maar waar er wel nog een mogelijkheid wordt geschapen om een goede balans te vinden en toch die data op bepaalde manieren te kunnen gebruiken, versus de op het oog misschien hele zuivere interpretatie in België, waar men dat heeft overgenomen en dat compleet nietig heeft verklaard, maar waar je wel ziet dat dat praktisch tot een aantal gigantische problemen kan gaan leiden.
Wel, ik ga heel eerlijk zijn, Bart, na heel die uitleg, eerst en vooral hats off to you om dat op een vrij begrijpbare manier te kunnen uitleggen. En twee, ik ga helemaal niet doen alsof ik hier nog iets zin aan kan gaan toevoegen, want ja, je hebt dat gewoon perfect uitgelegd. Wel, misschien één ding dat nog interessant is dat ik hier heb zien voorbij komen in het artikel. Ik heb gezien dat Vincent van Quickenborghe, de huidige Belgische minister voor Justitie, al heeft laten weten in een reactie op die uitspraak van het Europees Hof dat hij werkt aan een nieuwe wet die het voor de inlichting en veiligheidsdiensten mogelijk moet maken om met behulp van data criminaliteit te bestrijden, maar ook de privacy moet garanderen. En dan ben ik eens heel benieuwd hoe dat hem dat gaat doen.
Ja, nou ja, daar zien we weer iets waar een minister meteen roept van we gaan dat doen, we gaan dat fixen. En dat op de achtergrond een aantal mensen denken van nou, ik ben benieuwd met welk toverstokje hij gaat zwaaien om dit van elkaar te krijgen. We zullen het zien, want op het moment dat daar niet de juiste balans wordt geslagen, dan gaan. En wat dat betreft, echt waar moet ik zeggen, moeten we blij zijn met allerlei privacyactivisten. Want ik heb in mij best wel een activist zitten, maar tegelijkertijd ben ik niet iemand die daar vervolgens dagelijks ook mee bezig is en rechtszaken aanspant. Maar het is wel vanwege dat soort activiteiten dat dit soort dingen steeds aan de kaak gesteld worden. Dat zal ook weer gebeuren bij de volgende wet waar Van Quickenborne mee komt, als hij niet de juiste balans slaat. Ik ben benieuwd, we kunnen het ook alleen maar afwachten. Maar ik vond het interessant om eens die afwegingen mee te geven en ook eens mee te geven een stukje dat realisme van ja, op het oog kan zo'n uitspraak van fantastisch zijn, maar we moeten ook een beetje naar de praktische kant kijken. En zoals altijd moet er een balans geslagen worden. We kunnen niet zeggen, alles 100% veilig en dan moet iedereen zijn privacy maar opgeven. En we kunnen aan de andere kant ook niet zeggen, privacy is ten koste van alles altijd en overal heilig. Nee, er zijn situaties waarin we dat ook even aan de kant moeten kunnen schuiven. In bepaalde situaties, in sommige gevallen, die getoetst worden door hopelijk een rechter. En nou, we zullen zien waar
die erbij komen. Ja, dat is eigenlijk een beetje de essentie van, goh, ik durf zeggen, 90% van alle privacy kwesties en van alle activisten die brand roepen bij bepaalde zaken. Dat is niet zozeer dat het gebeurt, maar de manier waarop het gebeurt. En vaak zo dat het gewoon massaal gebeurt, zonder toezicht, zonder controles en maar doe maar op. En daar hebben mensen vaak een probleem mee. Niet per se met dat er iets gebeurt. Nu ook in die coronamaatregelen, er zijn genoeg dingen waar we de privacygoeroes voor sommige mensen misschien over zagen of een mening over hebben. Maar de essentie daarin is niet per se dat het niet mag, of dat je het niet helemaal niet mag doen, die activiteiten. Maar dat je het wel proportioneel moet houden en een aantal controles moet inbouwen om ervoor te zorgen dat dat niet misbruikt kan worden en niet voor nare gevolgen gaat leiden in de toekomst. Dat er toch een zekere zin van verantwoordelijkheid is.
Ja, en dat is waar het steeds op neerkomt. Als ik even kijk, ja, we hebben deze week zo waar. Rond autoriteiten vond ik niks noemenswaardigs. Ik heb er uiteraard wel even naar gezocht. We hebben uiteraard onze Spaanse autoriteiten die weer een aantal boetes uitdeelden. Zelfs de Roemeense autoriteit. Een paar duizend euro hier en daar. De klassieke dingen, onterecht gebruik van persoonsgegevens. Niks waarvan ik dacht, oh, dat wil ik nou nog eens de revue laten passeren. Dus wij springen even door naar onze tools. Ik heb, want langzaamaan denk ik dat wij toekomen naar misschien de wat exotischere tools, maar zolang er nog een aantal basic tooltjes zijn waarvan ik vind die zou eigenlijk iedereen moeten gebruiken, ja, dan gaan we die gewoon even blijven aanhalen totdat we naar de misschien wat exotischere gaan. En degene die ik vandaag heb meegenomen is in die zin ook heel erg basic. Gaat over de tools, zowel in de Windows variant als de Mac variant, die helpen om jouw harde schijf te beveiligen. Die harde schijf encrypteren, die op het moment dat iemand dus jouw laptop zou vinden, de harde schijf eruit zou halen die niet aan de gegevens kan. Iets wat dus ook vanuit privacyperspectief bekeken een belangrijk facet kan zijn. Die oplossingen zitten standaard ingebakken in macOS en in Windows. We hebben het dan over FileVault en BitLocker. En ik laat ze even de revue passeren, mocht je die tools nog niet kennen of ze al wel kennen, maar nog niet geactiveerd hebben. Het is iets, zeker ook in het verleden, waar dit soort versleuteling op harde schijven al wel bestond, maar waar men vaak aanhaalde van ja, maar daar worden machines trager van en dat kost allemaal rekenkracht en dan je gaat daar last van hebben. Dat is absoluut niet meer het geval tegenwoordig. Er is eigenlijk geen excuus meer om FileVault of BitLocker niet te gebruiken. En dat kan ik dan ook van harte iedereen aanraden. Het is iets wat macOS tegenwoordig, als je een nieuwe Mac koopt en je installeert hem, standaard gaat vragen of dat geactiveerd moet worden. BitLocker weet ik niet zeker of dat bij een standaard installatie van een thuisgebruiker. Ik zit al iets te lang niet meer op Windows, maar ik weet wel dat sowieso in iedere bedrijfsomgeving dit iets is wat absoluut aangezet kan worden. En ik weet ook dat ik het in een grijs verleden, want het bestaat ook al een hele tijd, ook op mijn eigen computer al heb geactiveerd. Dus zeker iets om even na te kijken. FileVault en BitLocker, respectievelijk macOS en Windows, toeltjes die jouw harde schijf encrypteren, versleutelen.
Right, right. Amen to that. Wat ik heb meegepakt is Bitwarden. Dat is een gratis open source password manager. Ik ben altijd een hele grote fan van open source. Een password manager is eigenlijk een stukje software dat de logins en wachtwoorden die je overal gebruikt voor jou gaat beheren en het je mogelijk maakt om voor elk aparte site of voor elk aparte account een apart wachtwoord te voorzien. Hè? Dat is de fout die wij vaak maken als mens, en dat is puur, dat is een menselijke fout, dat is doodnormaal, is dat wij hetzelfde wachtwoord gaan hergebruiken voor 10 accounts, voor 30 verschillende websites, omdat dat nu eenmaal gemakkelijk is. Niemand heeft de mentale bandbreedte om 30 verschillende wachtwoorden te gaan onthouden, niemand heeft er ook zin in, dat is ook niet nodig, want ik kan met Bitwarden, of een andere gratis, een open source password manager, dat probleem simpelweg oplossen. Je laat de wachtwoorden en de logins voor je managen, dat encrypteert hij ook, dus er kan niks aan gebeuren, als je dat veilig doet. Je kan het zowel lokaal hosten in een eigen Bitwarden server of in de Bitwarden cloud. En je lost daar een groot probleem mee op, dat je zwakke wachtwoorden gaat gebruiken omdat die gemakkelijker te onthouden zijn.
Maar hier hoor ik iets interessants, want ik was me wel aan het bedenken, was dan het grote verschil met een LastPass of een 1Password, de bekendere oplossingen die we al kennen. Maar dan hoor ik jou hier zeggen, je kunt het ook zelf hosten. Dat kende ik nog niet, dat is zeer interessant.
Ja, dat is enorm interessant. Dat is ook de reden dat ik Bitwarden verkies boven de rest. Dat is een deel ook, hun UI is gewoon perfect. Ik vind die heel clean, heel nice in gebruik. Maar het feit dat je de keuze hebt om die data eigenlijk zelfs niet in de servers van de provider te gaan steken, maar eigenlijk zelf te gaan hosten, dus dat die data echt van nu is, vind ik een fantastisch initiatief en dat is ook alles waar wij voor staan. Die agency ervoor kunnen zorgen dat je daar zelf verantwoordelijk voor bent.
Oké, ook goed beschikbaar op alle klassieke platformen. Yep. Dus ja, vind ik ook een mooie tool. Dan wil ik even afsluiten deze week met een kleine cliffhanger. Het is te zeggen, ik heb vorige week een ontzettend interessant interview gehad met David Stevens, de uiteraard voorzitter van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat interview is, als we even kijken waarop we nu opnemen, volgende vrijdag beschikbaar. En ja, persoonlijk vind ik het een aanrader, dus die wou ik zeker nog meegeven aan onze luisteraars om daar ook even heen te gaan. Dan zou ik zeggen, Tim, andermaal bedankt voor jouw tijd. Het was weer een heel interessant privacyweekje. Volgende week doen we dit nog eens
opnieuw. Yes, my pleasure. Tot volgende week.
Oké, tot dan.